Het thema is een open graf plus een open hart, en dan in de figuurlijke betekenis, is gelijk aan een open hemel. Ik kon het niet korter formuleren, maar dat is de essentie van het christelijk geloof. Het open graf. Maar ook een ontvankelijk hart. Want ik heb het voorbeeld wel eens aangehaald van een glas water. Hè? Als je een glas hebt, een drinkglas, en je zet het op zijn kop, dan kun je de brandkraan erop zetten, je kan hem opendraaien, je kan maanden dat water laten stromen, maar het glas kan nooit gevuld worden. Waarom niet? Het heeft de verkeerde houding. En dat is ook met een menselijk hart zo. Je kan zo vol vooroordelen zitten, of bitterheid, of pijn, of wat het ook is, dat je hart niet ontvankelijk is en dan kan het niet gevuld worden. Dus het thema is open hart en open hemel, is gelijk aan een open hemel. En de subtitel is de ochtend, hoor goed, de ochtend waarna alles veranderde. De impact is zo groot geweest van die ene ochtend, dat is onvoorstelbaar. Zeker in het Westen, maar ook in het Oosten en in de wereldwijde geschiedenis. En ik ga straks even een paar stukjes met u lezen, maar daarvoor moet u weten wat er is gebeurd. Jezus is gekruisigd, ze hebben hem geëxecuteerd, hij is begraven. Een van de rijke theologische leiders, Joodse leiders, vriend van Jezus in het verborgene, met nog een theoloog, die hebben hem laten begraven in hun eigen graf, althans Jozef van Arimathea. En dat was een rotsgraf, dan moet je je voorstellen, dat is uitgehakt en dat was een enorme steen voor het graf, dat rolde je zo voor de opening. Maar het was loodzwaar, loodzwaar. En de vrouwen die gaan er naartoe, op de derde dag na de dood van Jezus, want ze willen zijn lichaam verzorgen met balsem en allerlei geuren en mirren zoals ze dat gewoon waren. En dan gaat een groepje vrouwen, die gaat op weg naar het graf. Maar ze zitten ook met die steen in hun maag. Figuurlijk alweer, hè. Ze zitten met die, want dat gaan we lezen. Marcus, die schrijft het volgende. Marcus 16, vanaf vers 3 tot 7. Dus die vrouwen zijn al onderweg en dan zeggen ze tegen elkaar: wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een heel grote steen, ik vertelde het u al. Het was een heel grote steen. En toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in wit geklede jonge man zitten. Ze schrokken vreselijk, maar hij zei tegen hen: wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is hier niet. Kijk, daar is de plaats waar hij was neergelegd. Nu ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: hij gaat jullie voor naar Galilea en daar zullen jullie hem zien zoals hij jullie heeft gezegd. Jezus heeft van tevoren dingen al voorzegd. En dan gaan we naar vers 9. Toen hij, dat is Jezus, toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria, niet zijn moeder, maar Maria van Magdala, bij wie hij 7 demonen had uitgedreven. En ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. Tot zover. Apart. Vrouwen die gaan naar het graf, die willen Jezus de laatste eer bewijzen. Ze willen zijn lichaam verzorgen met specerijen, met balsem, met allerlei heerlijke dingen. Ze maken zich druk om die steen die voor het graf ligt. En ze zijn, ook al zijn ze met meer dan 5 vrouwen, ze zijn niet in staat die steen weg te rollen. En dan komen ze aan en dan blijkt die steen te zijn weggerold. Het graf is open. En ze zijn nieuwsgierig. En ze kijken in het graf en ze schrikken zich wild, want ze zien iemand in het wit. Het is een engel. Het is een engel. En die vertelt hen: jullie zoeken Jezus, maar hé, hij is opgewekt. Ongelooflijk. En dat gaan ze ook vertellen. Die vrouwen gaan naar Galilea, die gaan naar de leerlingen van Jezus en een hele grote groep. En ze zeggen, we hebben gehoord van een engel. Jezus is niet in het graf, hij is opgestaan. En wat zeggen de discipelen? Halleluja! Hij is Heer, hij is Heer, hij... Nee, niets. Ze geloven het niet. En waarom niet? Hoeveel mensen komen er terug van de dood? Niemand. Zeker niet op eigen kracht. Ze geloven het niet. In het Lucas-evangelie, Lucas heeft ook dat beschreven, er staat... En ze noemden het kletspraat. Kletspraat. In de MBG staat, het is, ik moet wel lachen, zeker door een Belg vertaald, er staat zotteklap. Zotteklap. Nonsens, niemand staat op uit de dood. Ze geloofden het niet. Maar een paar dagen later verschijnt Jezus aan 10 van zijn leerlingen. Hij had een groep van 12 om zich heen. Hij verschijnt er aan 10. En dan nog kunnen ze het niet geloven, want ze schrikken. En ze denken, dat moet een geest zijn. En Jezus kent hun gedachten en hij zegt, hé, kijk eens, ik ben geen geest, voel maar, ik heb een lichaam, een geest heeft geen lichaam. En hebben jullie iets te eten? En ze hebben een stukje vis en ze geven dat stukje vis en Jezus eet het op voor hun ogen. En daarna geloven ze, dat is belangrijk, hou dit vast, daarna geloven ze. Hij was ook aan Maria verschenen, die dacht eerst dat het de tuinman was, maar het bleek Jezus te zijn. Maar Thomas is er niet bij. En moet je voorstellen, Thomas komt er weer bij. Jezus is weer verdwenen. En ze zijn enthousiast. Zeggen, Thomas, Thomas, Thomas. Jezus is aan ons verschenen. Hij is opgestaan uit de dood. En wat zei Thomas? Nou, heeft hij toch gelijk gehad, zeg. Nee, Thomas gelooft het niet. Hij zei, ik moet het voelen. Als ik niet dit voel, zijn wonden in zijn handen... En de speer in zijn zij, als ik het niet voel, niet alleen zien, voel, ga ik niet geloven. Waarom niet? Mensen staan niet op uit de dood. Ze waren niet achterlijk, die mensen. En een paar dagen later verschijnt Jezus en dan zijn ze met z'n 11. En Jezus weet precies wat Thomas gezegd heeft, want God ziet in het verborgene. God is niet een man met een baard, God is niet iemand die op een troon zit, God is geest. Groter dan het heelal. En hij weet wat Thomas heeft gezegd. En hij staat in hun midden en Jezus kijkt naar Thomas en hij zegt, Thomas, kom eens hier. Voel maar. Maar Thomas hoeft niet meer te voelen. Hij valt op zijn knieën en zegt, mijn Heer en mijn God. Mijn Heer en mijn God. Hij komt tot geloof. De broers en zusjes van Jezus geloofden ook niet in hem. Want Jezus zei zulke gekke dingen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven... Niemand komt tot God dan door mij. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ze dachten, Jezus is niet goed bij zo. Onze broer spoort niet, mama. Hij zegt van die gekke dingen. En moet je eens kijken, hij heeft nog succes ook. Want wie kent het oude Ajaxstadion? Nou, zo groot was de groep van het oude Ajaxstadion. Die achter hem aanliep. Dus ze wilden hem op een gegeven moment meevoeren. In de rust brengen. Maar ook zij kwamen tot geloof, dat zullen we straks zien. Want wat is nou de kracht van de kerk? Wat is de kracht van de kerk? Waarom is er een kerk? Waarom sta ik hier te preken? Waarom? Omdat er een effect heeft plaatsgevonden, 2000 jaar geleden. Die ochtend waarop alles veranderde. De ochtend waarop hij opstond uit de dood. Anders had ik hier niet gestaan. Absoluut niet. Nou, de broers en zussen van Jezus zijn ook tot geloof gekomen, want hij is ook aan hen verschenen. 2 van de broers hebben een boekje geschreven. 2 daarvan hebben een boekje geschreven. Judas, niet de verrader Judas, en Jacobus. Dus er is een effect van de opstanding. Zonder het lege graf, zonder de opgestane Heer, was er nooit een kerk ontstaan. Want de kerk was met de dood van Jezus gestorven. Ze hadden zich verstopt, ze waren verslagen. Ze hadden niks meer om te vertellen aan de wereld. Want je kunt Jezus en zijn onderwijs kun je niet los van elkaar maken. Want precies, dan stort het in elkaar. Precies. Dank je wel voor het effect. Wat zijn effecten? We gaan even laten zien wat effecten zijn. Stelt u zich voor, het is een mooie dag als vandaag, er is geen wind, we zitten bij een vijver, er zijn ook geen eenden of waterkippetjes of wat voor dieren ook. Het is het water is helemaal stil. En we zitten lekker in het gras en misschien zijn we aan het picknicken. En in één horen we plons, plons. En we kijken achterom en we zien niks, behalve waterkringen. Kringen die steeds groter worden. Wat weten we dan? Er is iets gebeurd. Want die waterkringen zijn een effect. Wat het effect is, weten we nog niet. Het kan een steen zijn, door een grappenmaker erin gegooid, om te kijken hoe we reageren. Het kan een karper zijn, die voor FC Utrecht is, en die omhoog gesprongen is en weer teruggekomen in het water. Het kan een karper zijn. Maar er is iets gebeurd, want die kringen zijn een effect. We weten, er is iets gebeurd. En zo is dat ook met het open graf. Wel eens van Rembrandt gehoord en de nachtwacht? Laten we eens kijken naar het schilderij van Rembrandt. Kijk, dat is de nachtwacht. Maar waar is Rembrandt? Oh, die is overleden, oké. Ja, natuurlijk is die overleden. Ja, precies. Rembrandt is er niet. Maar dat schilderij is een effect van Rembrandt. Dus je hoeft Rembrandt niet te zien om te weten dat hij heeft geleefd, want dat is een effect. Begrijp je? Het gebouw waarin wij zitten, dit mooie gebouw, is ook een effect. Misschien kunnen we dat ook even zien, van de buitenkant. Zie je? En het gek is van dit gebouw, wat staat er aan, helemaal op de punt van die toren? Een kruis. Wie zet er een executiewerktuig van de Romeinen bovenop zijn dak? Christenen, de kerk, door de eeuw. Waarom? Omdat op dat kruis van Jezus, ja niet dat kruis, maar waar hij aan stierf, daar werd de mensheid voor eens en voor altijd een deur aangeboden naar de eeuwigheid, om weer vrede te maken met God, onze Schepper. Dit gebouw is een effect van het lege graf en de opgestane Jezus. Zonder dat was dit gebouw nooit gebouwd. Waarom zouden ze het bouwen? En waarom zou ik hier staan te prediken met dit mooie weer? Omdat ook ik een effect ben. Mijn leven is door Jezus totaal veranderd ten goede. Al meer dan, even rekenen, meer dan 50 jaar. Meer dan 50 jaar. En ik ben vol van hem. Waarom? Het graf was niet alleen leeg. Hij stond op uit de dood. Hij verscheen. Nou was er nog iemand die was helemaal niet zo blij met deze gebeurtenis. En die man heette Saulus. Hij was een theoloog. Hij was een jonge man. Hij was ambitieus. Hij was ijverig. Een fanaat was het eigenlijk. En hij was zo fanatiek. Hij dacht, ik moet die christenen, die eerste christenen, die zijn zo dominant, die moet ik uitroeien. Ik moet die kerk verwoesten. En dat deed hij ook, naar hartelust. Hij ging zelfs naar het buitenland om de christenen te vervolgen. Maar op een moment verschijnt Jezus aan hem. En ook hij verandert. En hij wordt een van de belangrijkste volgelingen en apostelen van Jezus. Dus onthoud niet alleen de steen van het graf, het lege graf, maar juist de opgestane Jezus is de oorzaak dat er een beweging is. En inmiddels, als we kijken van het begin van onze jaartelling tot nu, zijn er miljarden christenen. En ieder van hen is een effect van deze gebeurtenis. En ik kan dat onderbouwen, maar dit is niet de plaats, dit is niet het moment. Er zijn zoveel bewijzen van die opstanding, dat is ongekend. Het staat als een huis. En ik vertelde u, deze hater van de christenen, die later tot geloof kwam omdat Jezus aan hem verscheen, die heeft brieven geschreven, hele belangrijke brieven. En een van die brieven schreef hij aan de mensen in Korinthe. En dan schrijft hij wat er is gebeurd. 1 Korinthe 15. Een brief van Paulus. En daar gaan we een klein stukje nog uitlezen. Het is zo interessant hoe hij is veranderd, deze man. Hij kon het bloed wel drinken van de christenen, bijna letterlijk. En daarna werd hij een van de grootste pleitbezorgers van het geloof. En dan schrijft hij dit aan hen. En gelovigen noemen elkaar broeders en zusters. Om te laten zien dat die relatie is meer dan vriendschap. Hè? Het is een broer-zusrelatie. En dan als ze uit de puberteit zijn. Een broer-zusrelatie, oké. Dus een echte innige, als het goed is, een innige relatie. En hij schrijft, broeders en zusters. Ik herinner u aan het evangelie, dat is het goede nieuws, dat ik u verkondigd heb, wat ik aan u verteld heb. Dat ook u hebt aangenomen dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u heb verkondigd. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Let op, dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schrift staat, dat is het Oude Testament. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas, dat is Petrus, vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste nog leven. En vervolgens is hij aan Jacobus, dat is de broer van hem, verschenen. En daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Waarom noemt hij zichzelf misbaksel? Omdat hij de kerk vervolgd heeft. Daarom ziet hij zichzelf als een misbaksel. Maar hij is tot geloof gekomen, want Jezus was aan hem verschenen. Nou, die opstanding, ik vertelde u al, het effect is enorm. De westerse wereld, zoals wij die kennen, Amsterdam, Diemen, de steden in Europa, maar ook in het oosten, die zouden er heel anders hebben uitgezien. Wie heeft de film wel eens gezien, Back to the Future? Nou, hè? En die professor Emmett Brown, hè? Als je maar een beetje rommelt met het, en dan, oh, dat is niet, nou, maar in dit geval is het echt zo. Wat Jezus heeft gedaan door op te staan uit de dood en de verkondiging heeft de wereldgeschiedenis veranderd als geen enkele historische gebeurtenis. Absoluut. En dat moeten we verstaan. En dan zegt Paulus, wat heb ik jullie nou verkondigd? Nou, dat Jezus is gekomen en hij is voor onze zonde gestorven. Maar hij zegt iets heel belangrijks. Waarom? Naar de schrift. Met andere woorden, het is al voorzegd dat hij zou sterven voor onze zonde. En hij is opgewekt. Naar de schrift. Met andere woorden, het is al opgeschreven dat het zou plaatsvinden. Enzovoort. En dan gaan we naar Jesaja. En we gaan het niet helemaal lezen, maar Jesaja was een profeet. En je hebt waarzeggers, je hebt mediums, daar zou ik niet naartoe gaan voor je toekomst. Ik zou het niet doen. Maar je hebt ook echte profeten. En ik leg de klemtoon op echte profeten. Dat zijn mensen die spraken namens God. En hun informatie is 100% betrouwbaar. Niemand wilde ook profeet zijn, een valse profeet. Zeker niet in het oude Israël, want als je ernaast zat, wat gebeurde er dan met je? Kreeg je een taakstraf? Nee, je werd gestenigd. Dus je keek wel uit om de mensen iets op de mouw te spelden. Maar Jesaja was een echte profeet en hij leefde 800 jaar voordat Jezus geboren werd. En we gaan nog een klein stukje lezen van die Jesaja. Onthoud goed, deze profeet leefde 800 jaar voordat Jezus geboren werd. En dan lezen we in Jesaja hoofdstuk 53 een paar versen en dan ga ik dat proberen uit te leggen. En deze Jesaja ziet iemand in de toekomst, maar hij schrijft in de verleden tijd alsof het al heeft plaatsgevonden. En dan zegt hij het volgende, vanaf vers 4. Eerst zegt hij dat ze iemand hadden gezien en ze dachten, nou die man, die ligt eruit bij God. Die heeft zeker iets gedaan wat niet door de beugel kon. En dan verandert hij van toon. Dan laat hij zien, Jesaja, dat ze een inschattingsfout maken. Let op. Wij alle dachten dat hij een verguisd en geminacht iemand was, een door God geslagene. En dan lezen we, dan komt het in vers 4, maar, dat is een signaalwoord, maar, het is niet zo, hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Maar om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken, voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg, herkenbaar in onze tijd. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer, dat is God zelf, op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij verzette zich niet, deed zijn mond niet open. Een paar dingen, heel belangrijk. Weet u wat we hier lezen? Stel nu dat dit wandaden zijn. Wandaden. De wandaden van de mensheid. Ik zoek even iets. Nou, dit volstaat. De wandaden van de mensheid. Jesaja zegt, en dat is 8 eeuwen voordat het plaatsvindt, hè? Jesaja zegt, er gaat iemand komen die om onze ongerechtigheden, dat zijn onze zonden, onze nare dingen, wordt die doorboord. Als je aan het woordje doorboord denkt en je denkt aan een persoon, aan wie denk je dan? Amen. Aan Jezus. Hij is doorboord. En dan staat er dat God alle wandaden van de mensheid, van zijn volk, op hem doet neerkomen. Nou stellen we even voor dat dit Jezus is. Het is Jezus niet, maar bij wijze van spreken. En dit zijn de wandaden van de mensheid. En ik ben even God. Ik ben het niet. Dus dat je geen gekke dingen gaat bedenken. Ik speel even voor God. En dit is Jezus. En dit zijn de wandaden. En dit is de mensheid. Zo. Dus de wandaden van de mensheid. Hier, de wandaden. Ik ben God. Ik pak die wandaden, alle wandaden. En ik leg ze op Jezus. Hij betaalt het loon van de zonde. En wat is het loon van de zonde? De dood. God is niet corrupt. Weet wat het dilemma van God was? God is 100% rechtvaardig. Laat dat op je inwerken. Hij is 100% rechtvaardig. Dus hij moet oordelen. Alle mensen, zelfs jullie, ik zeker, alle mensen hebben gezondigd. We hebben allemaal wel fouten gemaakt, gelogen, gekke dingen gedacht, gekke dingen gedaan. Allemaal. Allemaal. En we missen Gods heerlijkheid. Maar de Heer, dat is God zelf, heeft al onze ongerechtigheden op hem doen neerkomen. Hij heeft de prijs betaald. Ik ga het een beetje oneerbiedig spelen. Het is niet zo gegaan, maar dan heb je een beeld. God zegt, ik hou van de mensen. Maar ik moet ze oordelen. Ik kan niet dit doen, want ik ben niet corrupt. Ik ben niet corrupt. Wat moet ik doen? Er moet oordeel geveld worden. Er moet een oordeel plaatsvinden. En dan komt Jezus in het spel. En Jezus zegt, ik ken uw dilemma. Ik ben zonder zonde. Daarom werd hij ook op een bijzondere wijze geboren. Omdat hij zonder zonde moest zijn. Ik ga in hun plaats staan. Ik ga in hun plaats staan. Ik betaal het. We hadden een schuld, die konden we niet betalen. Hij betaalde het. Daarom hebben we het Romeinse executiewerktuig boven op het dak staan. Want daar werd onze schuld betaald. En Jesaja voorspelde dit. Weet je wat zo grappig is? En dan ga ik echt afronden. Wat zo grappig is, Jesaja 53 is zo duidelijk. Als je het leest, het is 8 eeuwen, voor Christus. Dan zeg je, dat gaat over Jezus. 100%, dat gaat over Jezus. Zelfs zo sterk dat mensen zeiden, dat is later door mensen erin gesmokkeld. Er is een vervalsing, het is niet echt. Wie heeft er wel eens gehoord van de Dode Zee rollen in Qumran? Die zijn gevonden. En ze vonden een heel boek van Jesaja, gedateerd op 150 voor Christus. En dat hele boek Jesaja is bijna identiek met de tekst die wij hebben. En zeker Jesaja 53, dat hele hoofdstuk. Wegargument van vervalsing. Jezus is opgestaan uit de dood. Is belangrijk. Maar belangrijker nog, hij heeft onze schuld op zich genomen. Ik hoef de hemel niet te verdienen. Betekent niet dat ik er een rotzootje van mag maken, maar ik hoef het niet te verdienen. Ik heb het aangeboden gekregen door genade. He, als God zegt, Jan, je hebt een probleem. Zegt hij niet, misschien wel, maar je hebt een probleem. Dan zeg ik, niet meer. Hij heeft mijn probleem op zich genomen. Hij heeft mijn schuld betaald. En God zegt, ja, dan heb je een punt. Want dat is de reden. Dat is evangelie, dan is evangelie goed nieuws. Je hoeft geen schuld te hebben. Straks gaan we, als Jezus vertoeft, gaan we allemaal een keer dood. Maar waar zijn we dan? Hebben we gebruik gemaakt van Gods vredesaanbod? Door Jezus aan te nemen als verlosser en Heer? Of hebben we gezegd, nou, het valt wel mee. Ik doe zo mijn best dat God me wel moet accepteren. Ik zou het daar niet op laten aankomen, want ik ben blij dat ik mag leven vanuit genade en dat mijn schuld betaald is. En ik weet waar ik over praat. Ik ben er al 50 jaar mee bezig. Ook met alle tegenargumenten, ook met alle bezwaren, met allerlei theorieën die mensen aanvoeren. En ze zijn heel interessant, maar ze houden geen stand tegen de waarheid. En weet u, ik ga nu afronden, echt afronden. Ik heb gesproken over effecten. Effecten, die hebben een oorzaak. Als je twijfelt aan jezelf of je zelfbeeld, of als je minderwaardig over jezelf denkt, dan moet je twee dingen doen. Nou, het moet niet, we zijn geen secte. Je mag twee dingen doen. Je mag thuis, hier ook, hier hebben we ook een spiegel, maar dan gaan jullie allemaal ervoor staan, dan wordt het een beetje eng. Maar je mag thuis voor de spiegel staan en naar jezelf kijken. In je gezicht, in je mooie gezicht. Je hebt allemaal een mooi gezicht. En dan mag je bedenken hoe je gebouwd bent uit atomen, uit subatomaire deeltjes. Hoe je in elkaar zit, hoe je een lichaam hebt, maar ook een ziel en ook een geest, een zelfbewustzijn. En dan mag je weten, hé, ik ben niet een grapje van de natuur, ik ben gemaakt, zegt de Bijbel, naar Gods beeld en gelijkenis. Dat is je eerste waarde. Dus je bent een beelddrager van God. Laat niemand je belachelijk maken of je pesten. En praat jezelf ook niet aan dat je een mislukkeling bent of dat je niks voorstelt, want het is niet waar. Je bent gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. En de tweede waardebepaling is dat deze God zijn zoon gaf om de schuld die wij allemaal hebben aan het kruis op zichzelf te nemen. En dat is de tweede reden waarom je heel waardevol bent. Want als hij zijn leven voor jou had moeten geven, als individu, hij had het gedaan. Zo groot is de liefde van God. En hier wil ik het toch wel bij laten. Kijk naar het Westen zoals we het nu kennen in West-Europa. Kijk wat er in de wereld gebeurt. West-Europa is zijn identiteit, is zijn aan het kwijtraken. Allerlei antikrachten komen nu op. Omdat het zout, dat is de kerk, heeft zijn kracht verloren. En waar het zout afneemt, kan het verderf komen. En we zien het overal om ons heen. De wetsverachting gaat verkillen en daarmee de liefde voor de medemens. En dat is het effect wat Jezus had en wat de kerk had door de opstanding van Jezus uit de dood. De boodschap van naaste liefde, zorg dragen voor elkaar, niet aan jezelf denken alleen, ook aan de ander die vervaagt in Europa. En we hebben allerlei krachten, religieuze krachten, maar ook een politieke krachten. En die doen het effect een beetje teniet, maar ze kunnen het niet opheffen. Want we hebben gezegd dat Jezus terugkeert en hij keert terug. Hoe weet ik dat zo zeker? Nou, ik ken dit woord. Ik ken het woord. En dan zeg je, een boek, een boek, een boek. Zeg je dat ook als je een briefje van een paar briefjes van 100 euro hebt? Papier, papier? Nee. Gaat erom wat erin staat. Waarheid. Hoop. Ik heb hoop voor de toekomst. Ik ben niet bang voor morgen. We hebben het gezongen. Oh nee, we gaan het zingen misschien. Ik ben niet bang. Ik weet mijn verlosser leeft. Dan ben ik ook altijd optimistisch. De ene dag iets meer dan de andere. Ik heb ook mijn teleurstellingen. Maar hij is opgestaan. Hij heeft mijn schuld betaald. Hij is mijn Heer. Dat is evangelie. En daarom denken we met Pasen daaraan terug. En denk erom, hij komt nog een keer, maar dan niet meer als die zachtmoedige leraar. Want we hebben het gezongen, elke knie zal zich buigen, elke tong gaat belijden. Ook die van de wereldleiders, allemaal, dat hij Heer is, tot eer van God de Vader. Amen.